Dit is de ochtenddienst van 27 november. De boodschap wordt gebracht door broeder Van der Brink.
Goedemorgen, broeders en zusters. Ik moet het vanmorgen iets zachter doen. U hoort het al aan mijn stem. Maar u moet het er dan maar mee doen. En ik zal proberen zo duidelijk mogelijk te spreken. Onze broeder heeft de geluidsversterker al harder gezet. Dus dat is prettig. We zijn niet op een begrafenis, maar de stem zou misschien nog wel komen. We gaan vanmorgen eens opzoeken uit het evangelie van Johannes, het eerste hoofdstuk. Johannes 1, vers 14. Daar vinden we de bekende woorden: het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geboren des Vaders, vol van genade en waarheid. We willen vanmorgen over deze woorden eens denken. We gaan weer naar het kerstfeest toe. En er wordt er veel gezongen over de komst van Jezus Christus. En dan komt altijd de vraag naar boven: wie was Jezus voor zijn geboorte? Er komen allerlei kerkelijke gedachten naar boven. Bestond Jezus voordat hij geboren was? Of hoe zit dat nu eigenlijk? Wij zingen dan uit de glorieklokken: Jezus daalde tot het mensdom neder. Of uit een andere bundel: uit hoge hemel daalt gij neer. En we spreken in dat verband zelfs heel bout van de geestelijke wereld. Uit hemels, wat deed uit hemels zalen? O Heer, de heerlijkheid op aard u nederdalen. We kregen van die gedachte: Jezus was daar boven in een zaal. Heel gezellig en heel vorstelijk. En hij smolt weg, als het ware. En kwam terug in de schoot van Maria. En dan moeten we toch wel eens nagaan of de Bijbel voor ons deze gedachte heeft gemaakt. Welke voorstelling moeten we hiervan maken? Hoe zit dat met de, en nu is een duur woord, pre-existentie? Met het vroeger bestaan, existeren dat is bestaan, de pre-existentie, het van eeuwigheid bestaan van Jezus Christus. En dat, daar willen we vanmorgen eens over denken. Dat is altijd waard om onze gedachten te bundelen en dan de waarheid te vinden zoals die werkelijk is. En niet met allerlei romantische gedachtenwerelden in zee te steken. En dan zeggen we: waarom schiep God eigenlijk de hemel en de aarde? Waarom deed hij dat? En dan is het antwoord: omdat God niet alleen wilde zijn. Hij zocht contact. Hij zocht gemeenschap. En Jezus zegt tot de Samaritaanse vrouw dat God geest is. En die geest die mist een lichaam. En God wil een lichaam hebben. God zoekt zich een tent waarin hij kan wonen. Noem het een tabernakel. Noem het een huis, niet van steen, maar hij zoekt een huis niet met handen gemaakt. En daarom zegt Petrus, die heeft het over levende stenen, waar God in wil wonen. En met deze gedachte die hij van eeuwigheid had, dat geweldige plan: ik wil een huis hebben, ik wil een lichaam hebben. Wat we straks nog even gezongen hebben, dat hij zich een lichaam heeft toebereid. Nou, met die gedachte heeft de Heere de mens een goede plaats op aarde gegeven. Heel die schepping, die zichtbare, die onzichtbare schepping, van hemel en aarde, die was nu om die mens voor te brengen waar hij in zou wonen. Dat zijn lichaam zou worden. En dat ging allemaal goed, totdat Adam en Eva in het paradijs kwamen en van natuurlijke mensen geestelijke mensen zouden worden. Al etende van de boom des levens zouden ze in staat zijn in te dringen in de geestelijke wereld. En dan ben je een geestelijk mens. Als je daar je plaats hebt gevonden. Maar dat is juist ook het ogenblik geweest waarop de Satan toesloeg en hen een verdraaid beeld voortoverde van de geestelijke wereld. Maar dat kan ik u zeggen, dat God zijn plan met de mens en met u en mij nooit heeft losgelaten. Zelfs toen de mens tot zonde verviel. En dan weten we dat die weg om tot geestelijk mens te worden geblokkeerd is geworden. Bestaat dat de slang ons de verzenen, de hiel, zou vermorzelen. Hij is de hielbijter die ons in onze ontwikkeling naar geestelijke mens afremt. En daar begint hij mee in het natuurlijke. Want als je in het natuurlijke al niet uit de bus komt, dan kom je het in het geestelijke ook niet. Hij wil niet dat wij geestelijke mensen worden. Dus mensen worden die hun plaats innemen in de geestelijke wereld. En als hij dat dan nog toestaat, dan wil hij de mens occult maken, zodat hij aan de verkeerde kant komt van de geestelijke wereld. En daarom heeft hij het leven van de mens vol wetteloosheid gemaakt en vol met destructie. Maar God schrijft de mens niet af. Hij heeft hem weggebaand om het doel te bereiken. Hij heeft zich personen uitgekozen langs wie hij zijn doel kon bereiken. God zegt dat Abraham, als hij hem roept, ik heb u gekend, opdat gij gebieden zoudt, en uw zonen, en uw huis na u, dat gij de weg des Heeren zou bewaren, door gerechtigheid, dat is wat anders dan wetteloosheid, door gerechtigheid en recht te doen, opdat de Heer aan Abraham vervulde al wat hij over hem gesproken heeft. Paulus zegt, die zegen van Abraham, die is aan de heidenen gekomen, dat is die rechtvaardigheid. Want je kunt nooit een geestelijk mens worden, je kunt nooit in het koninkrijk God functioneren als je niet een rechtvaardige bent. En Abraham was een rechtvaardige, maar hij kwam niet in het koninkrijk Gods. En wij zijn rechtvaardigen door Jezus Christus, en wij mogen er wel in komen. En zo is de zegen van Abraham tot ons gekomen, omdat wij daarboven nog de belofte des geestes zouden ontvangen, die ons voeren zou tot het gestelde doel in de hemelse gewesten. Abraham zou met zijn geslacht Israël het natuurlijke leven herstellen. Maar de belofte was aan Abraham dat uit hem een geestelijk zaad zou komen. Een geestelijke mens. En in die geestelijke mens die uit Abraham zou voortkomen, zou het plan Gods, zoals Jesaja 53 zegt, het voornemen Gods zou door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En wij weten dat wij in Christus Jezus volmaakte rechtvaardigen zijn. En door de doop des geestes zijn wij in staat geestelijke mensen te worden. En Gods plan uit te voeren, een huis te vormen. En God wil dat wij een huis Gods vormen, een lichaam Gods, en dat hij zijn vijanden kan verslaan die dat belemmeren. Want die vijanden die willen ook gemeenschap met onze geest hebben. Die willen ook in ons wonen. Die willen ook een tent van ons maken waar ze in kunnen wonen. En dan gaat het in de eindtijd tussen deze twee gedachten, zal God ten volle in ons wonen? Of zal het zo zijn wat Paulus schrijft in 2 Thessalonicenzen 2. Hij zegt dat er een mens zal zijn, een wetteloos mens, die zal zich in de tempel God zetten, zichzelf vertonende dat hij God is. Die zal in de mens wonen en dan zeggen, ik ben een God. Dat zijn de twee uitersten. Zal de boze in ons wonen met al zijn gedachten en zijn voornemens, of zal God in ons wonen? Daar gaat het uiteindelijk over. Dat is de strijd in de hemelse gewesten. Wie triomfeert uiteindelijk in de mens die Gods lichaam vormt? Waar hij één mee is. En als ik behoor tot het lichaam van God, als ik behoor tot het lichaam van Christus, ja, mijn lichaam behoort aan mij. Dan kan ik niet zeggen dat er verschil tussen is. Mijn lichaam, daar ben ik. En ik ben mijn lichaam. En als God zich een lichaam vormt, dan kun je daar geen scheiding meer aan brengen. Dat lichaam van God, dat hoort bij hem. Zoals ons lichaam bij ons hoort. Maar dat vormt niet iets apart. Dat is één met hem. Wel onderscheiden. Maar je kunt je lichaam niet scheiden van jezelf. Als iemand op zijn lichaam slaat, dan sla je op hem. Je raakt hem aan. De Bijbel zegt, in de beginne was het woord. Daar staat in het Grieks, in de beginne was de logos. En ik heb dat woord eens opgezocht. In de beginne was het verstand, zou je kunnen zeggen. In de beginne was de reden. In de beginne was de gedachte. En omdat een verstand en een gedachte en een reden uitgebeeld worden, als het in contact komt met anderen door het woord, zegt de vertaling, in de beginne was het woord. Dan begrijp je dat, niet waar? Het is, en dat vindt u in dat Griekse woordenboek allemaal terug, verstand, reden, gedachte en tenslotte woord, de uiting van de gedachte. In de beginne was het woord. En het woord was God. Of zoals er letterlijk staat, God was het woord. En als u dus een idee wil hebben van God, denk dan aan zijn verstand. God was één stuk denken. Dat is zijn creativiteit. Hij heeft niet voor niks de hemel en de aarde gemaakt. Dat is een werkstuk. Als je daarover denkt, dan zegt, jongen, wat groot is die God. Hij was één stuk denken, één stuk verstand. En naar buiten tredend, die gedachte wordt een woord. En dat was God. Het woord, waarachter staat zijn gedachte. En dan zegt de Bijbel, alle dingen zijn door dat woord geworden. Er is niets geworden dat niet door dat woord is geschapen. Dus God had dat in zijn gedachte. God is gedachte. God is woord. Eerst als voornemen en later als woord, als uiting van zijn gedachte. God sprak en hij uit zijn gedachte en door de geweldige geestkracht die in hem is, zijn geest, zegt hij, er is licht en dan is het licht. Er zij licht en het licht was er. Eerst heeft hij het bedacht. En toen heeft hij door zijn geest, die met hem verbonden is, zoals het lichaam met de mens verbonden is, zo is ook de geest met de mens verbonden. Nou, God heeft een geest, zijn geest, hij had nog geen lichaam. Nou, en door die geest maakt hij dat waar. God sprak en het werd licht. En in de volheid des tijds sprak God het beslissende woord, zijn laatste woord. En dan staat er, en zijn woord, en het woord werd vlees. Het woord is vlees geworden. En dat heeft onder ons gewoond, zegt Johannes. En hij heeft gezegd, kom maar eens hier, kom en zie waar ik woon, in de straat. We zouden zeggen, het nummer was bekend, daar woonde het vlees geworden woord. Het vlees geworden woord. Het woord werd vlees in wie? In een dochter van Abraham. Dat verzekerde de continuïteit met Abraham. Maria werd bevrucht door het zaad van God. Zoals de Bijbel dat vaak zegt, door het sperma van God. Door het zaad dat uit hem ging. En wat was zijn zaad? Zijn woord. Wat uit God gaat, dat is zijn zaad, dat is zijn woord. En dat wekt leven. Dat geeft leven. En achter dat woord, achter dat zaad, daar staat de kracht van het leven, de Heilige Geest. De Heilige Geest zal die overschaduwen. En dat woord zal iets verrichten, door de kracht van Gods Geest. En dat woord zal in die schoot van Maria vlees worden. En dan zal er gezegd worden, want niets is voor God te wonderlijk. Ook deze weg niet. En let er dan eens op, er staat niet Jezus werd vlees. Er staat niet, Jezus is vlees geworden. Want de naam Jezus werd geboren. En de engel Gabriel zegt, we zal zijn naam Jezus heten. Dus de naam Jezus, zalig maken, God redt, God geneest, werd gegeven bij een opdracht van de engel Gabriel. Dus Jezus werd niet vlees. Er staat ook niet, Christus werd vlees. Want als Jezus als mens over de aarde gaat, dan gaat hij op een gegeven ogenblik naar de Jordaan. En hij wordt daar gedoopt met de Heilige Geest. En Christus betekent gezalfde. Niet met aardse olie, maar daar, Petrus zegt later in Handelingen 10 vers 38, daar God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Toen werd Jezus daar de Christus genaamd. Toen hij gezalfd werd met de Heilige Geest. En dan zegt Petrus, hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest. Hij is Christus geworden door zijn doop aan de Jordaan met de Heilige Geest. Dus wij zien, het woord Gods is vlees geworden. En dat staat er. Het woord is vlees geworden. En dat woord was in de schoot van de Vader. Dat is een beeld. Was in het hart van de Vader. Dat waren zijn gedachten. En dat woord trad naar buiten. En het deed in de schoot van Maria wat hem behaagde en waartoe hij het gezonden had. Achter in mijn Bijbeltje heb ik een geloofsbelijdenis staan. De zogenaamde van Athanasius. En er staat, de Vader is eeuwig. En de Zoon is eeuwig. En de Heilige Geest is eeuwig. En nog en deze drie zijn eeuwig. En nochtans is er maar één God. Er is er maar één eeuwig. Kijk, daar kun je een hele dag over denken. En dan kom je er nog nooit uit. Maar er staat niet, de Zoon is van eeuwigheid. Er staat, in de beginnen was het woord. Niet in de beginnen was Christus. In de beginnen was Jezus. In de beginnen was de Zoon. In de beginnen was het woord. En als Johannes later het nog eens duidelijk overzet. Het is jammer dat het er doorheen geschreven is. Ik heb het wel eens in Londen gezien, die tekst. Staat er dwars doorheen geschreven. Vandaar dat men zegt dat hij niet in de Bijbel hoort. Maar juist die uitdrukking van Johannes, die kun je eruit halen dat je zegt, dat is juist Bijbels. Hij zegt, drie zijn er die getuigen in de hemel. En dan zegt hij, de Vader en de Zoon, de Vader of Jezus, de Vader of Christus. Nee, hij zegt, drie zijn er die getuigen in de hemel. Hij is altijd zo. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. Heb je wel eens gezien? Het Woord getuigt in de hemel. Drie zijn er van altijd. Is altijd bezig geweest, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En van wie getuigen ze dan? Want als er staat, drie zijn er getuigen in de hemel. Ja, je moet er ergens van getuigen. Nou, die drie die in de hemel zijn, die getuigen van de geweldige strijd en van het plan van God. Dat God zich een lichaam toebereidt. Dat God ergens in wil wonen. Dat God zegt, ik moet een mens hebben om in te wonen. En geen engel en niets anders. En daar gaat de geweldige strijd in de hemelse gewesten over. Wie heeft God zich tot woning verkoren? Dus als er drie getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, dan gaan ze getuigen van Jezus Christus. Want de mens, Jezus Christus. Dan gaan ze getuigen van de Zoon van God. Hierover gaat de strijd in de hemelse gewesten. Die Zoon van God zal het lichaam vormen van de Vader. En wie in die Zoon van God begrepen is, in Christus zijn, die zullen het lichaam vormen van de Vader. Omdat God zal zijn alles in allen. En als hij alles in allen is, dan zijn die allen het lichaam. Gij hebt u een lichaam toebereid, hebben we gezongen. Het gaat over het koningschap van de Zoon, over de troon van God. Wie zijn lichaam zullen vormen, dat ligt, en als je het lichaam van God bent, dan zit je op zijn troon. Dat is logisch. De Vader, die getuigt ervan. Want de Vader heeft die getuigd, deze is mijn geliefde Zoon. Met uitsluiting van elk ander. Hij zegt, deze is mijn geliefde Zoon. En geen andere, in de hemel nog op de aarde. Nou, dat is een getuigenis. Dus drie zijn er getuigen. De Vader getuigt van zijn Zoon. En dan het Woord getuigt van de Zoon. Want dat Woord, dat is het Woord van de Schepper van hemel en van aarde. Dat heeft Hij gesproken. Dat Woord drukt uit wat altijd binnen God heeft geleefd. Waar God altijd mee bezig is. En als God spreekt, dan is het niet om zijn gedachten te verbergen. Dat doen de mensen wel. Maar als God spreekt, is het om zijn gedachten te uiten. En die gedachten die hij uit, die hij naar buiten brengt, die leiden een zelfstandig bestaan. Die doen een werk op zichzelf. En als dat woord uitgegaan is, dan komt het ook weer terug. Het zal doen wat hem behaagt en waartoe hij het gezonden heeft. En dan keert dat woord weer terug. En dat woord heeft dan zich ontwikkeld. En heeft tevoorschijn gebracht alles wat God bedacht heeft. Het woord gaat uit God en het keert weer terug tot God. En daarom is dat woord op het ogenblik het vlees geworden woord. En nu mogen wij zeggen, drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het vlees geworden woord. En de Heilige Geest. Dat woord is vlees geworden. In Jezus Christus. Kijk, als wij spreken over die drie-eenheid, dan is dat een openbarings-drie-eenheid. Je kunt die drie-eenheid niet losmaken van de mens en je kunt die drie-eenheid niet losmaken van Jezus Christus. Dat is niet iets abstracts, maar dat is iets wat tot aan de mens geopenbaard is en wat zich steeds meer ontwikkelt. En dit vlees geworden woord, die getuigt op het ogenblik weer. En hoe getuigt dat vlees geworden woord? Jezus Christus, hoe getuigt hij van de hemel? Door ons de Heilige Geest te geven. Dat is ook een getuigenis. Wij ontvangen de Heilige Geest uit de hemel door Jezus Christus, het vlees geworden woord. En doordat hij ons die gave van de Heilige Geest geeft, getuigt hij daarmee dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods. Zo zegt Petrus het. Dan mag je eens indringen in die geheimen van God. Door van de hemel de Heilige Geest te schenken. Een mens zit er op de troon. En daar woont God in. Hij is het lichaam van God. En hij geeft ons de Heilige Geest. En die Heilige Geest die getuigt in ons hart. Hij getuigt dus in de onzienlijke wereld van ons eigen leven. En wat getuigt die Heilige Geest? Dat Jezus waarlijk de Christus is. Dat hij waarlijk de gezalfde Gods is. En hij getuigt dat die geest, die getuigt ook. En die geest die blijft altijd met God verbonden. Het woord raakte los van God. Voerde een zelfstandig bestaan. Maar de Heilige Geest is de hand van God. En de hand is altijd aan zijn lichaam verbonden. En daarom is de hand aan Christus verbonden, want die is het lichaam van God. En daarom wordt ook die hand, de Heilige Geest, aan ons verbonden. Omdat wij ook zijn lichaam gaan vormen. En weet u wat de hand doet? Die hand die grijpt altijd iets. En die trekt altijd iets naar zich toe. Dat is mooi van een hand.
Een hand die haalt altijd iets naar zich toe. Ja. Maar je dan maar het goede naar je toe haalt. De hand van God die trekt een mens binnen de cirkel van God. Is dat niet heerlijk? Binnen die geweldige heilscirkel van God worden wij door de hand van God ingetrokken. En dan hoor je er ook bij. Dan hoor je ook bij zijn lichaam. Hoor je ook bij zijn huis. Bij ook zijn tempel. Dat doet de geest. Die trekt je erin. Die voeg je erbij. Eerst werd de zoon erbij gevoegd. Toen hij stond aan de Jordaan, toen kwam die Heilige Geest in hem wonen. En toen ging hij naar die hemelse gewesten, toen hoorde hij er ook bij. Zo zijn wij ook met die goddelijke drie-eenheid verbonden. We zijn er ook ingetrokken. Want Paulus zegt, want ons leven is in Christus verborgen in God. Mooi, hè? Uw leven in Christus verborgen in God. We horen er ook bij. En door wie ben je erin gehaald? Door de Heilige Geest. God is geest. Maar je kan God nooit scheiden van zijn gedachte. God is één stuk gedachte. En daarom is hij ook één stuk woord. Want al zijn gedachten maakt hij openbaar. En hij houdt er niets van achter. En de geest is de hand van zijn lichaam. En daarom is die geest zo nauw verbonden met de mens waar die in woont. Door de Heilige Geest zijn we met de Vader en met de Zoon verbonden. Kijk, wij zien die drie eenheid wel. Maar wij zien hoe het werkt. Als u in nood zit, gaat u dan tot de drie eenheid bidden? Drie eenheid help me, roept u dat? Of roept u God help me? Ik heb nog nooit iemand horen roepen, drie eenheid wil me toch helpen? Nee. Die beleiden we. Wij beleiden die. Maar we zien wel wat er aan de hand is, er is maar één God. En als we bidden, dan bidden we tot God. Door Jezus Christus, onze Heer. Zo werkt het. Je bidt door Jezus Christus, onze Heer. En we bidden niet tot de Heilige Geest. Maar we bidden om de Heilige Geest. En wat anders. En als we die Heilige Geest hebben, dan bidt die Heilige Geest door ons. Deze bidt in ons. En zo worden we door de Heilige Geest en het woord uitgenodigd om binnen die kring van die drie eenheid te verkeren. Daar mogen we dan ook zijn. Hoe? Met onze gedachten. Met onze geest. Wat is eigenlijk die eenheid van God? God is één. Ja, dat is er één gehamerd. We hebben maar één God. We zijn geen polytheïsten, veel godendienaars. Wat is God is één? Hij heeft maar één gedachte waarvan hij nooit afwijkt. God is één in zijn denken. Waarom? Nou, omdat God die gedachten. God is zo creatief, hij heeft die gedachten gemaakt. Hij heeft dat allemaal tevoorschijn gebracht. En God is één in de Zoon. Waarom? Omdat hij het uitspreekt. Die gedachten die de Zoon uitgesproken heeft, dat zijn de gedachten van de Vader. En de Zoon die geeft dezelfde gedachten weer als de Vader had van eeuwigheid. En de Heilige Geest is één, omdat de Heilige Geest handelt naar dat woord. Voert dat woord uit. In de geloofslijnis van Deuteronomium 6, vers 4 staat: Hoor Israël, de Heer is onze God. De Heer is één. Dat is het bekende, zoals men dat noemt, het bekende schema. Wat is dat één? God is één in kwaliteit. Hij is één in zijn volzijn met gedachten. Hij is één omdat hij volkomen heel is. Hij is één omdat hij gaaf is. Hij is één omdat hij enkel licht is. Hij is één omdat hij alleen waarheid is. Omdat hij enkel gerechtigheid is. Omdat hij alleen barmhartigheid is. En omdat hij alleen liefde is. Omdat hij alleen positief is. Daarvoor is God één. En Jezus is ook één. En de Heer die zegt, word nou maar ook één. En de Heer is één. Hij zegt, ik en de Vader zijn één. zette hij zichzelf zelf nog wel voorop. Hij zei niet de Vader en ik zijn één, hij zei ik en de Vader zijn één. Hij zei, en zorg nu dat jullie één worden, opdat gij één zijt zoals wij één zijn. Want een gedachtewereld zit daarin. God is één, maar hij is nog niet ten volle één. Weet je wanneer hij één is? Als de grote strijd om de mens voorbij is. Want dan is God alles in alle. Dan is hij overal, in elk mens is hij te vinden. God alles in alle. En als er dan gedacht wordt, dan wordt er gedacht zoals God denkt. Dan zijn er geen bijgedachten meer, geen nevengedachten meer. Maar als God alles in allen is, dan denkt ieder mens zoals God denkt. Kijk, dat is waarlijk één. En dan zegt Zacharias 14, die zegt, en de Heer zal koning worden over de gehele aarde. En te dien dagen zal de Heer één zijn. En te dien dagen zal de Heer één zijn en zijn naam zal één zijn. Dat is dan volgens de Statenvertaling. Gods geest is altijd met God verbonden. Het woord Gods leidt een zelfstandig leven. Dat is het zaad dat uit God gaat. En dat zaad, dat verbindt zich met de geest van de mens. En weet u wat er dan gebeurt als dat zaad van God zich met de geest van ons verbindt? Dan worden we opnieuw geboren. Dan ga je ook een geboorteproces beleven. Dan gaat dat woord gaat in ons vlees worden. Vandaar dat we zeggen dat de wedergeboorte is een vernieuwing van denken. En hoe komt die vernieuwing van denken? Omdat ik Gods gedachten heb overgenomen. Ik wil al zijn gedachten overnemen. Dan ben ik de mens Gods. Tot alle goed werk volkomen toebereid. En als de mens door de gedachte Gods, dus door het woord Gods, wedergeboren is, dat is door het zaad van God. De mens wordt geboren door een zaad. Je wordt wedergeboren door het zaad van God, dat is zijn woord, zijn gedachte. Die heb je overgenomen. En als je dat, en als je die overgenomen hebt, dan ontvang je de Heilige Geest. Jezus was het woord Gods en hij ontving de Heilige Geest. Aan de Jordaan. En toen was God in hem. Toen nam hij zijn plaats in de hemelse gewesten in als geestelijk mens. Toen werd hij gesteld boven alle engelen en boven alle machten. Hij was een geestelijk mens omdat hij zich bewoog in de hemelse gewesten. En dan zegt die oude Statenbijbel in Johannes 3, vers 13. En niemand is opgevaren in de hemel dan die nedergekomen is. En hoe is hij nedergekomen uit de hemel? Als woord. En niemand is opgevaren in de hemel, dan die uit de hemel als woord Gods nedergedaald is, die alles vervuld heeft, de Zoon des mensen die in de hemel is. En Jezus heeft eens gezegd, eer Abraham was, hij zegt ben ik, hij zegt niet was ik, hij zegt eer Abraham was, ben ik. Abraham was een groot man, hij was een rechtvaardige. Maar als wij dat plan van God zien, dan staat niet Abraham als doel van God, maar dan staat Jezus als doel van God. Zoals Jezus was, dat was het doel van God. Zoals hij nu is, als ook lichamelijk een geestelijk mens. Jezus was de eerste in het plan van God als geestelijk mens. En daarom kan de Heer zeggen, niemand voor mij is opgevaren naar de hemel. Abraham is nooit opgevaren naar de hemel. Jezus heeft de hemel geopend. Hij was de eerste die in de hemel was. In zijn toen hij gedoopt werd met de Heilige Geest, toen wandelde hij en streed hij in de hemelse gewesten. Dan kon er gezegd worden, de Zoon die in de hemel is. Hij is een volgroeid geestelijk mens. God had zich met hem verbonden. Adam was wel een zoon van God, maar hij was een onvolgroeide zoon van God. Want hij is nooit een geestelijk mens geworden. De laatste Adam, dat is de volgroeide geestelijke mens. Het gaat bij God niet om een rups, maar het gaat om de vlinder. Die rups die moet er wel zijn om die vlinder voor te brengen. En die vlinder, en die rups dat kan een heel mooi diertje zijn, maar het gaat om die vlinder. Het gaat niet om de natuurlijke mens, maar het gaat om de geestelijke mens. En Jezus was de eerste mens die overeenkwam met het beeld van God. Naar zijn beeld en als zijn gelijkenis. Dat was niet Adam, dat was Jezus. En daarom staat er dat Jezus was de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn goddelijk wezen. Abraham heeft het beloofde niet verkregen, want het beloofde was de Heilige Geest. Ja, de geest der belofte. Abraham heeft het beloofde niet verkregen, zegt Hebreeën 11. En dan eindigt Hebreeën 11. Van al die gelovigen uit het Oude Testament die allemaal rechtvaardig waren, allemaal gelovigen, opdat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid zouden komen. Zij krijgen de Heilige Geest na ons. Al die heiligen, rechtvaardigen uit het Oude Verbond, die moeten nog de Heilige Geest ontvangen. Misschien hebben ze hem al ontvangen in de stad Gods, maar ze komen na ons. Want ze krijgen de geest door ons. Omdat wij de opdracht hebben, legt de mensen de handen op tot vervulling met de geest. En daarom zegt Jezus zo scherp, vele eerste zullen de laatste zijn. En vele laatste de eerste. Abraham behoorde tot de eerste. Maar in het plan van God was hij de laatste. We behoorden bij de laatste categorie. Wij behoren tot de laatste en in het plan van God mogen wij de eerste zijn. Als wij vervuld zijn met de Heilige Geest. Vele eerste zullen de laatste zijn. Eer Abraham was, ben ik. Misschien kan ik ook wel zeggen, eer Abraham was, ben ik. Ik weet niet hoe ver Abraham is. Maar als Abraham nog niet vervuld is met de Heilige Geest, dan zijn wij er eerder dan Abraham. Dan hebben wij eerder het doel bereikt dan Abraham. En dat doel is de ware geestelijke mens. In Filippenzen 2 vers 5 staat, die in de gestaltenis God zijnde, het geen roof geacht heeft goden gelijk te zijn. De gestaltenis Gods, letterlijk staat er, de vorm van God. Dat was de gestalte van God. Dat is het lichaam van God. Als ik denk aan iemands gestalte, dan denk ik aan zijn lichaam. Dan zeg ik, een man, Saul was een man van groot hoge gestalte. Ja, van de schouderen opwaarts, groter dan het volk, dat was zijn gestalte. Was de gestalte van God. Dat is zijn lichaam. En wie had het eerste de gestalte van God? Jezus Christus. Wie Jezus zag, die zag God. Jezus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hij droeg dus de gestalte van God. Hij was het lichaam van God. Als je hem kwaad deed, deed je God kwaad. Want het was zijn lichaam. De vorm van God. Staat er letterlijk. Dat is zijn lichaam. God nam in Christus gestalte. Het woord is vlees geworden. Ik zou ook kunnen zeggen het woord is mens geworden. Het woord is vlees geworden. En dan zegt Paulus erbij. Een vlees dat aan dat der zonde gelijk. Doch zonder te zondigen. Merkwaardige. In dat vernederde vlees is hij geweest. En dat was de gestalte van God. Dat vlees werd de gestalte van God, zijn lichaam. En wat is nu de conclusie? Als hij in de gestaltenis Gods is, dan achtte hij het geen roof God even gelijk te zijn. Waarom niet? Omdat het lichaam behoort bij iemand. Het is voor mijn lichaam vanzelfsprekend dat het bij mij hoort. Dat lichaam is een essentieel deel van mezelf. En het lichaam van Jezus Christus. En het lichaam dat in Christus is, zijn gemeente, dat acht het geen roof om God gelijk te zijn. Johannes zegt, wij zullen hem gelijk zijn. En als je gelijk bent aan Jezus, en hij was gelijk aan God. Hij achtte het geen roof, God even gelijk te zijn. Het woord is vlees geworden. En dan zie je welke gedachtenwereld daarachter zit. Geen roof, God gelijk te zijn. Het woord is aan de mensen gelijk geworden. Wij zijn ook gezalfd met de Heilige Geest. En het woord Christus, zegt de catechismus, betekent gezalfde. Wij zijn ook Christussen. Wij zijn ook gezalfden. Want het woord Christus wil zeggen gezalfde. Dat is gewoon betekend gezalfde. Wij zijn ook zijn lichaam. Wij zijn ook Gods tempel. En dat lichaam van God is niet te scheiden van de persoon van God. Dat is hij zelf, dat is een onderdeel. In ons woont de menselijke geest. Maar in ons woont ook de goddelijke geest. De geest die hij in ons doet wonen, die begeert hij met jaloersheid. Onze geest verbonden met de goddelijke geest. Achter die voorhang van ons vlees. Net als in de tempel was er een voorhang. En ons vlees is onze voorhang. Want daar zitten wij achter. En weet u wat er ontstaat achter die voorhang van ons vlees? Ontstaat een geestelijk lichaam. Paulus zegt later, als onze aardse lichaam verbroken wordt, dan is present dat geestelijke lichaam. Dan hebben wij een huis, niet met handen gebouwd. En dat is voor eeuwig de tempel Gods. Ons geestelijke lichaam. Ons aardse lichaam, daar moet God zich nu nog in behelpen. Ja. God woont ook liever in een geestelijk lichaam dan in een natuurlijk lichaam. Hij kan met een geestelijk lichaam meer doen dan met een natuurlijk lichaam. Jezus heeft op dit ogenblik een geestelijk lichaam. Zijn natuurlijk lichaam is veranderd in een puntestijds, in het graf van Jozef van Arimathea, in een geestelijk lichaam. En als wij het meemaken, de komst van de Heer, dan wordt ons natuurlijk lichaam in een moment veranderd in een geestelijk lichaam. En nogmaals, God kan meer doen met een geestelijk lichaam dan met een natuurlijk lichaam. God kan meer doen met een gezond mens dan met een ziek mens. Daarvoor willen we zo graag gezond zijn. Ja. God kan meer verrichten met iemand die de straat op gaat, die zich volkomen oriënteert op het woord van God, dan iemand die weinig verstand heeft en altijd op een ziekbed ligt. En daarom wil de Heer de mens van zijn gebondenheden bevrijden. Hij wil die mens gaaf maken. Dat is zijn bedoeling. Daarvoor is hij gekomen, om de mens te herstellen. Wij hebben een huis achter de voorhang van ons vlees. Een huis niet met handen gemaakt, maar een tempel Gods, een eeuwig huis. En dat heeft God voor eeuwig verkoren. Wij leven op dat ogenblik nog in een intermezzo, in een overgangsperiode. Wij leven in een tijd van herstel. Wat aangename jaar des Heren. Wij leven in de tijd van de bevrijding van de machten der duisternis. Dat wij niet alleen gedoopt worden met de Heilige Geest, maar ook vervuld worden. En dat gaat door totdat het huis klaar is. Totdat wij klaar zijn. Totdat wij het doel hebben bereikt. Het gaat dus in etappen. Eerst Christus. Die heeft het bereikt. Dan zegt Paulus, die van Christus zijn. Wij moeten het nog bereiken. Wij vormen de tweede etappe. En dan, die in het vrederijk zijn. Een duizend jaar rijk. Moeten het ook nog bereiken. En dan, die in het nieuwe Jeruzalem zijn. In de tempelstad. En dan, die op de nieuwe aarde zijn. Oh, het is nog niet af. Maar er is een beginnetje gelegd. Een beginnetje? Nee, een groot begin gelegd. De overwinning is in etappe. Jezus zegt, het oordeel begint bij het huis Gods. Dat is de scheiding. Tussen goed en kwaad. Die begint bij het huis Gods. Dus de overwinning begint bij het huis Gods. Dat de machten der duisternis gescheiden worden van ons. Dat is één. En in het vrederijk, dan komt die scheiding op de aarde. Dan wordt de boze gebonden. En bij het laatste oordeel is er een absolute scheiding tussen goed en kwaad. En dan degene die aan de goede zijde staan, die krijgen een absoluut herstel. En anders worden ze verwezen naar de poel des vuurs. Johannes spreekt over het begin. Het woord was God. En toen het uittrad, toen was het bij God. Als een zelfstandig woord. Wij zagen in het begin. Maar Johannes ziet ook het einde. Want Johannes zegt, ik heb van het woord Gods getuigd. En Johannes ziet hoe die ruiter op het witte paard uitgaat, overwinnende en om te overwinnen. Openbaring 6, vers 2. Wat overwint hij? Er wordt hem een kroon gegeven. Weet u wat de overwinning is? Van het woord Gods, van die ruiter op dat witte paard over deze wereld. Dat was een eenzame ruiter, Jezus Christus. Omdat hij scheiding maakte. Omdat hij de mens scheidde van de machten. En als een mens gescheiden is van de machten, en als hij vervuld wordt met Gods geest, dan heb je de overwinning. De overwinning van het woord Gods en van de geest Gods. Zo is Jezus uitgetrokken. Eerst alleen. Toen zijn discipelen. En wij volgen hem. En als Johannes dan zijn boek, zijn laatste boek, besluit, dan zegt hij, ik zag de hemel geopend. Toen keek ik in die geestelijke wereld en ik zag een wit paard. En hij die erop zat, wordt genoemd getrouw en waarachtig. En hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. De heilige oorlog. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen. En die droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. En zijn naam is genoemd het woord Gods. Zijn naam is het woord van God. En de heerscharen die in de hemel zijn, dat mogen wij dan zijn, volgden hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En dat witte linnen, dat is ons geestelijk lichaam. God is geest. En hij zoekt zich een lichaam. En hij wil overwinnen, scheiding maken, een oordeel teweeg brengen. En als Johannes het einde ziet, dan ziet hij die geweldige stoet, die ruiterstoet achter Christus, achter het woord Gods. En zij hebben allemaal dat woord Gods in zich. Zij zullen hem gelijk zijn, ook op witte paarden, ook gehuld in wit fijn linnen. Hij alleen nog met bloed, want dat kunnen wij nooit overnemen. De verzoening van onze zonden, die kunnen wij nooit overnemen. Hij blijft de ruiter met het kleed in bloed gewassen. Maar onze klederen zijn rein. Wij hoeven niet te lijden en te sterven voor de zonden van de wereld. En dan is God, dan komt het tijdperk dat God alles in allen is. Weet je wat de overwinning is? Als Gods gedachten allemaal in mij zijn gekomen. Dat is de overwinning. Als ik denk zoals God denkt. Daarom heilig je gedachten. Wees positief in je gedachten. Denk als God. En dan ben je in hem. Gedoopt met Gods geest. Dan ben je binnengetrokken door de Heilige Geest. In de cirkel van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest. Het is maar een eenvoudig woord. Maar het is een geestelijk woord. Dan zeg je, Heer, ik zie die hemel geopend. Jezus zegt, van nu af aan zie je de hemel geopend. En de engelen Gods nederdalen. Niet alleen op de zoon des mensen, maar op de zonen des mensen. Is niet heerlijk? Op ons. Amen. Heer, wij danken u dat we nog een ogenblik mochten stilstaan bij dat woord Gods. Heer, wij willen dat woord Gods prediken. Heer, wij brengen een leer die uit God is. Een leer die de gedachte Gods vertolkt, weergeeft, uitdrukt. Heer, en dat willen wij doen onder leiding van de geest. Zodat we niet abuis zijn. Zodat we niet gedachten van de vijand er doorheen laten vibreren. Heer, dat we niet onze eigen gedachten er doorheen laten werken. Maar wij willen ons oriënteren op het woord Gods. Heer, dan zien wij wie Jezus Christus was. De uitdrukking van de gedachte Gods. En hij zegt, wie mij hoort, hoort God. Heer, en zo willen wij ook zeggen. Wie ons hoort, hoort God. Heer, uw discipel heeft het gezegd. Wie ons hoort, hoort God. En wij willen met Petrus zeggen, als wij spreken, dat wij de woorden Gods spreken. Heer, en daarom willen wij dat woord Gods verheffen. Heer, wij willen dat woord Gods zien als God zelf van eeuwigheid. Zijn gedachten. Heer, wij danken u dat wij de Vader hebben leren kennen, niet als een menselijk wezen, Heer, die goed en kwaad doet, maar als het woord, als een geest, die zo creatief is, dat hij één is, één in alles, in zijn denken en in zijn barmhartigheid en in zijn goedheid. Heer, wij willen ons verenigen met uw gedachten en dat overnemen. Dan zijn we wedergeboren als een nieuwe schepping, tot eeuwige lof en heerlijkheid van uw grote naam. Gij zult het bereiken, want het woord keert niet terug, ook niet in ons, maar het zal doen wat hem behaagt en waartoe hij het gezonden heeft. En dan zullen we bij u zijn, Heer, ook als woorden Gods, vlees geworden woorden Gods. Halleluja, amen.
Hartelijk dank, broeder Van Brink, voor het brengen van de boodschap onder zware omstandigheden wat de stem aangaat, maar het woord heeft er beslist niet onder geleden. En het is de geest van God die ook onze broeder ondersteunt en bekrachtigt in dit alles. En vertrouwen dat zijn hand ook hem zal helpen en geleiden de komende tijd. Juist waar onze broeder zijn stem hard nodig heeft, daar wordt hij natuurlijk te meerder belaagd om maar te zwijgen. Maar we gaan door.
Prijs de Heer.
Aan de jeugd nog even een mededeling. Dat is dat zij verzocht worden na de dienst naar de Ark te gaan. Dat is de grote zaal hier direct achter de kerkzaal. Pardon. Schakeljeugd, ja, ik heb het over de jeugd die op bezoek is. Ik meen niet dat ze een eigen naam hebben, de jeugdgroep. Maar we zullen ze maar aanduiden met de middenjeugd. Ik sluit aan op de jeugd die ik er straks vergeten heb, dus. Die 15-jarige, weet u wel. Wij gaan nog met elkaar zingen. En we zingen lied 136. Bij het vierde couplet wil ik u vragen om te gaan staan en dan wil ik vragen of u de Van Brink de zegen uitspreekt. Lied 136.
En de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap met de Heilige Geest die ons verder zal leiden in alle waarheid en gerechtigheid, zijn met ons. Halleluja. Amen.